En tijdens deze markeringsdienst wil ik graag met jullie nadenken over een gedeelte uit het Nieuwe Testament. De eerste brief die Paulus schreef aan de Thessalonicenzen. Het eerste hoofdstuk, de eerste 10 versen. 1 Thessalonicenzen 1, vers 1 tot en met vers 10. En met name vers 9 en vers 10 zijn het uitgangspunt voor deze middag. Er staat in vers 1 van 1 Thessalonicenzen 1 het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest. En met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Tot zover. Ik weet het niet of jullie wel eens van hem gehoord hebben, maar ik hoop tenminste dat je zo nu en dan eens een boek leest of wat studie doet, maar dan heb je vast wel eens gehoord van de bekende Chinese bijbelleraar Watchman Nee. En voor zover je nog niet van hem gehoord hebt, dan kan ik hem van harte bij jullie aanbevelen. Hij heeft een wereldberoemd boekje geschreven, dat heet Het Normale Christelijke Leven. Geweldig, dat is... Ja, ik moet natuurlijk geen boekverkoper gaan worden hier, maar als je echt geestelijk wil groeien en stappen wil maken in je geestelijk leven, dan kan ik dat van harte aanbevelen. Het normale christelijke leven. En ik moest aan hem denken en vooral aan de titel van zijn boekje toen ik deze dienst voorbereidde. Hij schreef over het normale christelijke leven. En ik wil vanmiddag spreken over het normale christelijke gemeenteleven. Wat is normaal? Wat is bijbels? Dat is interessant vandaag. Want er zijn heel veel kerken, niet in de laatste plaats hier op Urk. Maar wat is nou het gemeenteleven wat de Heere God verlangt? Niet wat ik als theoloog heb uitgedacht, maar wat het verlangen van God zelf is. Dat is interessant, toch? Wat Hij wil dat wij leven. Wat voor type leven wij leven. Nou, vanmiddag wil ik daar een aantal gedachten over delen. Het normale christelijke gemeenteleven. En in vers 9 en vers 10 van 1 Thessalonicenzen 1, daar vind je eigenlijk de samenvatting van de inhoud van dat normale christelijke gemeenteleven. En Paulus vat dat leven eigenlijk samen in drie woorden. Kan je allemaal onthouden, hebben we maar drie vingers voor nodig. Bekeren, dienen en verwachten. Dat is het. Dat is het. En dat is ook alles. Bekeren, dienen en verwachten. Daar ga ik het vanmiddag over hebben. Maar eerst eens wat achtergrond. Paulus, hij is de schrijver van deze brief. Door Gods geest is hij geïnspireerd en hij schreef deze brief tijdens zijn tweede zendingsreis, ongeveer in het jaar 50 na Christus. En deze brief is geschreven aan de gemeente in Thessalonica, dat ligt in Griekenland. En die plaats die bestaat nog, en dat heet vandaag Saloniki, als ik het goed uitspreek. Nou, Thessalonica was een stad, is een stad gelegen in de noordelijke provincie, en die provincie heet Macedonië. Vandaar dat je die naam regelmatig tegenkomt. Dus Macedonië is een noordelijke provincie in Griekenland en daar ligt Thessalonica. En ook de plaats Achaia wordt genoemd en dat ligt in het zuidelijke deel van Griekenland. Dat is belangrijk, want dat getuigenis was in Macedonië bekend geworden en in Achaia. Met andere woorden, van noord tot zuid wisten ze van die gemeente. Het zou toch wel wezen dat ze dat in Nederland ook weten. Van Groningen tot Limburg. We hebben het over de reformatorische baptistengemeente in Europa. Dat is toch iets bijzonders daar? Goed gerucht gaat van ze uit. Dat is hier het verhaal. En ik hoop dat je de lijnen doortrekt. Thessalonica, het was ook een jonge gemeente, dus wat dat betreft komen ze redelijk overeen. Een jonge gemeente daar in Griekenland. En die bestaat uit Grieken en heidenen. Nou, blader even naar Handelingen 17. Daar lezen we iets meer over die gemeente. Het is heel interessant, dat geef ik gewoon mee als bijbelstudietip. Als je een brief leest, of dat nou die van Efeze is of van Thessalonica, dat je eens gaat kijken in het boek Handelingen, waar kom ik die gemeente nou al tegen? Waar wordt er nou over die gemeente al iets geschreven? Nou, Thessalonica komen we al tegen in Handelingen 17. Wat staat er in het eerste vers? En zij namen de weg van Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen, en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Mooi is dat, hè? Drie sabbatten lang, zeg even, hij is 3 weken gebleven, en hij ging met hen spreken vanuit de schriften. Was dat een hele Bijbel, 66 boeken? Nee, die waren er nog niet. En je zal zien zo, hij spreekt over de Heer Jezus vanuit het Eerste Testament. Dat is belangrijk. Nou, vanuit de schriften. Vers 3. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is. De Christus, dat is een ander woord, Messias. En dat verkondigt hij nota bene in de synagoge. Heb je moed voor nodig, toch? Tegen de Joden te zeggen, verkondig Jezus, de Christus, de Messias. Hij waar jullie daaruit hebben gezien, die verkondig ik, daar heb ik het over. En over hem wil ik het alleen hebben. Het is geweldig. Die verkondig ik. En vers 4, daar staat er, en sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich aan bij Paulus en Silas. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van vooraanstaande vrouwen niet weinig. Thessalonica. Een gemeente bestaande dus uit Joden, kleine deel, en overgrote deel waren het heidenen. Mensen die uit de afgoderij tot God bekeerd waren. Een jonge gemeente. Nou, en dan een heerlijk getuigenis, ik kan er maar kort over zijn, over deze gemeente in die eerste 10 versen van het hoofdstuk wat we gelezen hebben. En dan moet je vers 2 eens lezen, ik ga weer terug naar 1 Thessalonica 1. Vers 2 lezen van dat hoofdstuk. Dat vind ik zo mooi. Wat staat daar? Daar staat, wij danken God altijd voor u allen. Allentijd voor u allen. Niet, ja, voor hem wil ik wel danken, maar die persoon in de gemeente, vind ik wat moeilijk, hè? Daar dank ik niet voor. Daar ga ik aan voorbij. Nee, ten alle tijden, door hoogten en door diepten, houden ze blijkbaar elkaar vast. En er is geen aanzien des persoons. Wat een zegen zo'n gemeente, hè? Daar wil je bij horen, toch? Thessalonica. Kan vandaag ook nog. Want die God van de Thessalonicenzen, die leeft nog. En er staat nog wat. Wij danken u wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Nou, dat vond ik bijzonder in de voorbereiding. Als Paulus aan de gemeente in Thessalonica denkt, dan gaat hij danken. Geweldig. Paulus denken leidt tot danken. Nou, ik doe behoorlijk wat nazorg en ik kom in heel veel gemeenten. En soms heb je wel eens zorgen, hè, over mensen. Dat herken je wel. Zorg over huwelijken, of zorg over gezinnen, of zorgen over huisgezinnen van God. Zorgen, diepe zorgen die je helemaal bezighouden, die je in de greep hebben. Je hebt bezorgd. En je zegt tegen iemand waar je mee leeft, dan zeg je, nou, ik moet er maar niet te veel aan. Je mag wat zeggen, hoor. Denken. Je moet er maar niet te veel aan denken. Want als ik er allemaal over na ga denken. Nou, als Paulus gaat denken, dan gaat hij danken. Dat is bijzonder. Als je over deze gemeente nadenkt, wat ga je dan doen? Ga je dan danken? Of ben je overbezorgd? Ik vind het mooi, hè? Twee woordjes maar. Simpel, hè? Maar je moet eruit halen, hoor. Denken leidt bij Paulus tot dank. Die zegt, ja, je had dat leuk gevonden, maar heeft hij reden tot bedanken dan? Heeft hij reden tot danken? Nou ja, lees met me mee. Je moet goed meelezen, want ik ga nou snel. Vers 3 tot mijn dag. 13 dankpunten. 13 dankpunten. En in vers 9 en 10 kom ik zelf, ga ik het samenvatten. Welke dankpunten heeft Paulus als hij aan Thessalonica denkt? Nou, daar komt hij. Vers 3. Hij dankt voor het werk van hun geloof. Het was geen doodgeloof. Dat geloof was echt in beweging daar. Het kwam altijd voort. Want geloof zonder werken, zegt Jacobus, dat is dood. Dood. Dat weet ik. Maar, dus geloof en werken ging samen op daar. Prachtig. De inspanning van uw liefde. Tweede dankpunt. Nou, dat is kostbaar iets. De liefde. De liefde. Veel gebrek aan in een individualistische maatschappij. Maar het derde wat hier genoemd wordt, is de volharding van uw hoop. Ik kan er niet overal, bij stilstaan, maar het is derde dankpunt. De volharding van uw hoop. Dus ze hadden hoop op de komst van de Heer Jezus. Een centraal thema hier in de Thessalonicenzenbrief. En die hoop, daar volharden ze in. Dat lieten ze niet als water door hun vingers glippen. Ze volharden in die hoop. Ze hadden een verwachting, die gemeente. Reden tot dankbaarheid, of niet? Vierde. Vers 4b. Broeders, ik weet van uw verkiezing door God. Door God uitverkoren. Van voor de grondlegging van de wereld. Wel een zegen, hè? Daar ga je toch voor danken, of niet? Ja, maar moet wel weten of ik uitverkoren ben. Weet je hoe je dat weet, trouwens? Ik kan op één manier weten. Dat is door te geloven. Een andere manier is er niet. Een andere manier is er niet. Want de verborgen dingen zijn van God. Kies heen wie je dienen wil. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En wie het doet, wie daarop reageert, die heeft het. Wat? Het leven. Hoe? Door te geloven. En dan ben je eruit gekomen. Met. Ik weet van uw verkiezing, broeders. Vierde. Vijfde. Vers 5a. Want ons evangelie is niet alleen met woorden. Paulus had niet alleen gesproken en geschreven. Nee, er komt nog meer. Nog een dankpunt. Het kwam ook met kracht en met de Heilige Geest. God bevestigde zijn werk door tekenen en wonderen. Kan vandaag niet meer, Jacques. Nou, ik geloof het nog wel. Ik geloof dat het nog kan. Ook vandaag. Dat God het bevestigt. Nou, je gaat toch vanzelf danken, of niet? Als dit van de gemeente gezegd kan worden. Dat ziet Paulus daar. Wat nog meer? En dat evangelie is met woorden gekomen, maar ook met volle zekerheid. Niet een vertwijfelde boodschap. Zo van, broeders en zusters, laten we het hopen. Laten we het hopen. Beetje net als het weer. Vandaag zus, morgen. Nee, dat is niet het evangelie. Het evangelie komt met kracht en met zekerheid. Waarom? Omdat God de zekere factor is. In het uitvoeren van zijn heilsplan. Hij gaat tot zijn doel komen met volle zekerheid. Het negende dankpunt, vers 6a. U bent ook navolgers geworden. Nou, dat is helemaal geweldig. Weet je wat daar voor woord staat in het Grieks? Dat is interessant. Daar staat eigenlijk nabootsers. Imitators. Je zou zeggen, ja, je moet God toch niet nadoen als Jezus worden. Jawel, maar je moet dit beeld vasthouden. Wij zeggen het wel eens, hè. Ik heb dat eerder hier genoemd. Als mensen mij ontmoeten met mijn kinderen, zeggen ze, nou zo vader, zo. Nou, dat is de trots van elke vader. Ze zien in mijn kinderen iets van mij terug. Nou, dat is het. Dat is het. Het is een geweldige zegen. Dat de Heere God iets van zichzelf in die gemeente terugziet. Iets van zijn zoon. Je bent een navolger van God geworden. Waar je mee omgaat, dan word je mee besmet. Dan gaat lijken. Nou, dat was in Thessalonica zo. Ja, je zal zeggen, is dit nog wel reëel, Jacques? Dat kan toch vandaag niet meer? 13 dankpunten, ik zit pas op het 9e. We gaan nou naar 10e. U heeft ook, vers 6b, het woord aangenomen. Dat is nodig, hè? Je kan vanmiddag misschien voor het eerst het evangelie horen. En naar huis gaan of straks onder de maaltijd zeggen, nou ja, ik vond het wel wat vanmiddag, of ik vond het een beetje te druk die man, of duurde te lang. Of... Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat er een moment in je leven komt, dat je niet alleen meer gaat vragen, dat hoor ik ook wel vaak in gebeden, allerlei dingen aan God vragen. Mag dat niet dan? Dat mag. Maar je moet in je leven leren danken. Ik heb 4 jaar gestreden om tot geloof te komen. Totdat er een broeder naar me toe kwam. Ik had bijna open knieën, zo had ik gebeden. Hij zei, Jacques, misschien moet ik je gaan danken. Alles was al gedaan. Waar dan? Golgotha en de hof van de opstanding. Danken voor wat God in Christus gedaan heeft. Dat hoef je slechts te aanvaarden. Daar komt het op aan, dat je het woord van God aanneemt. Kijk, als ik je... We hebben het over Spurgeon gehad net, maar je kent dat voorbeeld toch wel van die zondagsschoolmeester van Spurgeon, nog niet? Dat is een prachtig verhaal. Die leraar, die zondagsschoolmeester, ging uitleggen wat het aannemen is. En had hij een horloge en dat deed hij af en dat bood hij die kinderen aan. Dat mag je hebben. Een horloge. Nieuw horloge. Nou ja, en de een naar de ander wees het af. Natuurlijk heel vroom. Nee, meneer. Nee, dat is veel te gek. Dat kan nooit voor mij zijn. Nou ja, de een en de ander lees dat. Het is altijd een beetje een eenvoudige jongen. Geen domme jongen, maar gewoon een eenvoudige jongen. Aan het eind. Die zei, nou, dank u wel, meneer. Die nam het gewoon aan. Die was er blij mee. Die zei, als u het aanbiedt, dan pak ik het aan. Dan steel ik niet. Ik neem slechts in ontvangst wat u me aanbiedt. En de verontwaardiging kwam op de gezichten openbaar bij die anderen. Wat zeiden ze? Ja, als ik geweten had dat u het meende, dan had ik het ook wel aangenomen. Ja, maar die jongen die was misschien een beetje eenvoudig in zijn denken, hè. Maar die geloofde die man op zijn woord. Als die dat aanbiedt, dan neem ik het aan. Dat is voor mij. Dan steel ik niks. Ik neem slechts in ontvangst wat mij wordt aangeboden. Zoals met de evangelie ook. Meer wegen zijn er niet hoor. Is het zo eenvoudig? Is veel te eenvoudig. Nee, zo eenvoudig is het. Maar je zal zien dat eenvoud diepe gevolgen heeft in deze gemeente. Eenvoud heeft diepe gevolgen. Het heeft niks met oppervlakkigheid te maken. Het heeft ook niks met stelen te maken. Is de evangelie. We gaan verder. Waar ben ik gebleven? Vers 7. Het 11e dankpunt. Daar staat, u bent zelfs voorbeelden geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Voorbeelden. Voorbeelden. Nou, daar kan je nou echt een voorbeeld aan nemen. Is dat wat ze van je zeggen op Urk? Ja, ze hebben een beetje aparte gedachten misschien over dit onderwerp. Nou, goed. Maar je kan er wel een voorbeeld aan nemen. Je kan er wel een voorbeeld aan nemen. God, voor die gelovigen daar. Waren voorbeelden. Waren niet alleen mensen die veel praten, maar die het leven van Jezus blijkbaar leefden. Ik zou een voorbeeld van nemen. Ben je zo iemand? Bent u zo iemand? Dan ben je tot zegen voor dit eiland. Vers 8. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Dat is het 12e dankpunt. Dat woord van God, ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over, je kan je mond niet houden. Herken je dat? Dus vinden ze soms niet fijn op een verjaardag of iets. Maar waar je mond vol van is, ik heb het zelf meegemaakt, ik denk dat ik dat al eerder hier verteld heb. Dus op een verjaardag zei ik, kan die jongen zijn kop niet een keer houden. Vol van Heer Jezus. Nee, zat ik bij kerkelijke mensen op een verjaardag, hè? Maar zo scherp kan het soms liggen. Nou, dat woord bij die Thessalonicenzen, dat was uitgegaan. Niet alleen in die huiskamer, die verjaardag, veel verder. Macedonië, het noordelijke deel, Achaïe, het zuidelijke deel van Griekenland. Nou, dat was wat gebeurd, of niet? Soldaat nog mogelijk. Gods geest is aan het werk. All over the world, the spirit is moving. God is aan het werk. Nou, de laatste. Maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Weet je wat mooi is? Het gaat niet zozeer over die mensen, maar over het geloof in hun God. Zou je dat goed onthouden? Vandaag spreken we misschien heel snel over mensen. Ja, Piet, dat is een christen, joh. Nee, het gaat over zijn geloof in God. Het gaat je meer om de genade die God geschonken heeft. Dat wil je verheerlijken. Dat is mooi, hè? En dat gerucht, het geloven in God. Niet in theologie, niet in dogmatiek, niet in systemen, niet in tradities. Het geloven in God. In Jezus Christus. Dat verspreidde zich. Ja, daar gaat dat vanuit. Ik ben vroeger doodgegooid bijna met allerlei leerstellingen. Totdat ik een man tegenkwam die echt op Jezus leek. En toen zei ik, ik wil of dat leven, en anders hoef ik het niet. Maar dat leven wil ik. Dat echte, dat pure. Die man die ik ontmoette, dat is een ouderwetse uitdrukking, maar is wel mooi. Die kende genade. Was een man met genade. Mooi is dat. Met Jezus Christus in de hart. Nou, 13 dankpunten in vogelvlucht. Die gaat ze natuurlijk allemaal thuis. Ik heb ze netjes onderstrepen in mijn Bijbel, allemaal kleurtjes. Ik ga ze allemaal uithalen. Dankpunten. Begrijp je dat Paulus blij is om in deze gemeente te komen, of niet? Je zegt, Jacques, 13 punten, veel te veel. Nou, dan ga ik ze samenvatten. Het is 19 in drie woorden. Drie woorden. Bekeren, dienen en verwachten. Dat is het normale christelijke leven. Daar gaan we, de eerste. Van de Thessalonicenzen staat in vers 9 dat ze zich hadden bekeerd. Weet je wat opvalt? In vers 4 staat dat God verkiest. En in vers 9 staat dat de mensen zich moeten bekeren. En dan heb je altijd mensen die gaan of op de ene kant zitten. En dan zeggen ze, ja joh, God verkiest hoor. Je kan de straatsteden eruit prediken, maar God verkiest. Met de rug tegen de muren. En aan de andere kant, ja, je moet kiezen voor Jezus, joh. Heb je nou nog niet gekozen? Het is allebei een zijde. Maar je moet het laten staan. God verkiest, maar hij zegt tegen u, jou, je moet je bekeren. Wie moet dat doen? De Heilige Geest? Nee, dat moet jij doen. Dat moet jij doen. Dat staat hier. Dus je moet die twee laten staan. God verkiest, maar de mens wordt opgeroepen zich te bekeren. En hoe zeggen die bekende regels het? Met ernst. Ik ben het even kwijt. Dordtse leerregels hebben zo'n mooi zinnetje. Moet je ernst mee nemen. Je bekeren, wat betekent dat? Nou, metanoia is een woord voor bekering in het Grieks. Hè. Dat wil zeggen, wordt vernieuwd in je denken, wordt veranderd in je denken, wordt gezond in je denken. Komt tot nadenken, dat is een woord. Maar hier staat het woordje epistrefo. Dat wil zeggen, verandering van richting. 180 graden om. Dat wordt hier bedoeld. Nou, dat was gebeurd. Bij die Thessalonicenzen, dat was gebeurd. Ze waren gewoon helemaal om. Niet een beetje, gewoon helemaal om. 180 graden. Waar hadden ze zich van afgekeerd? Dus ook bekeren. Afkeren en toekeren. Mooi is dat, hè? Je keer je af van. Nou, wie staat het? Hoef je niet te verzinnen, de afgoden. Was een afgod. Van de week zat ik te lezen in Tim Keller. Ken je die? Ja, doe het niet doen. Tim Keller heeft dit gezegd. Mooi. Was een afgod. Een afgod is alles wat belangrijker is voor je dan de Heere God. Een namaakgod is alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan de Heere God. Afgoden hebben een dermate heersende positie in je hart, dat je er zonder aarzeling het grootste deel van je passie en energie, je emotionele en financiële middelen aan besteden kunt. Dat is een afgod. Dat is een afgod. Dus je hebt er heel veel hoor. Ik ga het lijstje niet noemen, want dan noem ik die voor jou precies niet. Dan moet je voor jezelf bepalen, wat is voor mij een afgod. Weet je hoe de Engelsen het vertalen, het woord afgod? Idols. Idolen. Dat is het ook. Wat is een idool? Nou, dat is een persoon of een voorwerp dat wordt aangebeden als godheid. Nou, en in Thessalonica speelde dat in die stad. Want ik heb gezegd, de gemeente bestond uit heidenen en uit joden. Nou, die heidenen, die hadden zich overgegeven aan het Grieks-Romeins godendom. Die heidenen deden daar aan keizerverering. En de joden dan? Ja, de joden die hadden niet zozeer afgoderij. Maar luister goed. Misschien herinner je je wel. En ik denk dat dat ook een afgod kan zijn. Dat is heel scherp wat ik nu ga zeggen. Dus blijf zitten. In Johannes 9, vers 28 zeggen de discipelen. Ja, maar wij zijn discipelen van Mozes. Ik geloof namelijk dat de joden die zaten niet in die afgoderij die ik net noemde. Maar die hadden een andere afgoderij. Als ze moesten kiezen tussen de Heere Jezus en Mozes. Geef ons Mozes, wij hebben Mozes. Sterker nog, wij zijn discipelen van Mozes. Wij zijn volgelingen van Mozes. Mozes staat beeld voor de wet. Wie bracht Israël uit Egypte? Dat was Mozes. Maar wie bracht het land in? Dat was een vraag. Jozua. Jozua is een type van Christus. Pas op dat je van Mozes niet afgod maakt. De wet bracht niet het leven hoor. Dan over de wet praten. Dan over redeneren. Ja joh. Als je geconfronteerd wordt met Gods wet. Maar maak er niet afgod van hoor. Dat kan. Dat kan. Maar die Joden hadden zich ervan afgekeerd. En die zeiden daar in Thessalonica niet meer zoals ze in Johannes 9 zeiden. Wij zijn discipelen van Mozes. Nee, ze hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook je godsdienstige afgoden. Die zijn... Misschien wel het sterkst. Misschien wel. Hoe zeggen ze dat? Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Maar het is een heidens werk. Om christenen, om kerkmensen te bekeren. Dat is zo zwaar. Maar hier had Joden en heiden de Heer Jezus aangenomen. Paulus had ze verkondigd. Had hen verkondigd. Waar vanuit? Uit de schriften. Wat hadden ze toen? Alleen het Oude Testament. En de vraag is of het toen al compleet was. Dus vanuit dat eerste testament had hij Jezus verkondigd. En de verkondiging van de ware God had iets gedaan in de harten van die mensen. Afkeren van de afgoden. Wat zijn vandaag afgoden? Nou, zou je wat noemen? Je wilt toch een beetje concreter worden, hè? Kun je leven ernaast leggen. Afgoden. Je werk... Je status, wie je bent, hoe die urkers naar je kijken hier. En hij? Status. Dat is een afgod, status. Je populariteit. Je sportverdwazing, je hobby's, je geld. Je huis met al je prulletjes als vrouw misschien, kan je afgod zijn. Of je kleding, de trends van deze wereld. De modetrends kan afgod zijn. Kan je helemaal door laten leiden, door laten inpakken. En als de buurvrouw andere vazen in de vensterbank heeft, dan wil jij ze ook. Dat is een afgod. Al die dingen. Nou, daar had ik niet aan gedacht, zeg je. Nee, maar het is toch zo. Je kinderen kunnen ook een afgod zijn. Ik kom nog wel eens bij school en dan kijk ik altijd naar die moeders. Maar, mijn kinderen zijn de leukste en zijn de knapste. En ze hebben leuke kleren. Ja, als mij. Dat is ook een afgod, die kinderen. Gaat het zo ver? Ja, het gaat zo ver. Je relatienetwerk. Misschien zit je er wel mee trouwens. Je vrienden op Facebook, vooral het aantal. Interessant toch? Nou, volg mij na in deze, ik heb geen Facebook. En zijn mensen helemaal van de pad af. Als ze de reacties en de volgers op Facebook lezen. Hoeveel zijn het er? Hoeveel vrienden? Je volgers op Twitters. Je helemaal daardoor laten inpakken. Het zijn afgoden vandaag. De social media. Voor velen goed gebruik. Laat dat duidelijk zijn. Maar voor velen afgoden. Pas het op jezelf toe graag. Of je uiterlijk. Misschien bij de meiden wel belangrijk. De vrouwen. Oh, hoe zie ik eruit? En weer voor de spiegel. En nog een keer. En weer kilo kwijt. En je uiterlijk kan afgod zijn. Zo helemaal beheerst, gefocust op je uiterlijk. Waardoor de focus van de Heer Jezus afvalt. De instemming van mensen. Er leven zoveel mensen vandaag. Ja, als hij of zij maar positief over mij denkt. En je doet er alles voor om die positieve instemming te ontvangen. Dat is een afval. Ik ben een slaaf van mensen geworden. Daar moet je van bekeren. Wil je nog meer weten? Daar ga ik stoppen bijna hoor. Je verslaving, wat het dan ook is. Het kan ook je kerk zijn. Oh, we hebben zo'n fijne kerk. Bij ons is het...
En die voorganger. Ik heb er vele gehoord in mijn leven, maar die. Top, zeggen we dat heel erg. Kan een afgod zijn. Dan val je mee om. Met alle afgoden val je vroeg of laat om. Het zijn lege beloften. Maar het woord van God is gevuld. Nou, dat is een gang bekeerd. Dan moet ik naar het volgende, het tweede. Die gelovigen in Thessalonica die hadden ook een nieuw verlangen. Een nieuw levensdoel. Wat was dat dan? Nou, de Heere God dienen. Weet je wat dat staat letterlijk? Dat is mooi. Voor het woord dienen staat er letterlijk slaaf zijn. Een christen is een slaaf van Christus. Een christen is dienstbaar aan de gerechtigheid. En luister goed. De nadruk ligt hier op het positieve en de vrijwillige keus om de Heer toe te behoren. Geen slaafse dienst, zo met een zweep eroverheen. Nee, vrijwillige keuze. Om bij de Heere te horen. Doopdienst, weet je nog de tekst? Dat ze met één voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Dat. Slaaf zijn. Dat is het nieuwe leven. Wie dienen ze? Wie dienen ze in het nieuwe leven? Nou, dat staat er ook, vers 10. Vers 9, sorry. De levende en de waarachtige God. Levend, waarom? Nou, de God van Abraham, Isaac en Jacob spreekt en handelt met mensen. Hij is de levende. En omdat hij leeft, spreekt en handelt hij met mensen. Mag ik eens vragen? Ken je de Heere God zo? Als de levende. Wat heb je van de week van hem geleerd? Als ik jou nou zo vraag, kom eens hier staan. Vertel eens wat je van de week geleerd hebt. Van de Heere God. Ja, maar. Nee, je leeft in een relatie. Hij is de levende. Dat vind ik het mooie aan de christelijke geloof. Ik dacht vroeger, in mijn eertijd, als je een christen op zijn schouder slaat, dan komt er een stofwolk uit. Trok me niet. Statische mensen. Maar het leven met de Heere God is dynamisch. Hij leeft. En omdat hij leeft, spreekt hij ook. Hij handelt. En daarbij is hij ook de waarachtige, staat hier. In vers 9. Dat wil zeggen de voluit oprechte. Er is geen onrecht in God. En wat staat er dan van de afgoden? Blader even naar Psalm 135. Psalm 135. En ik hoop dat daardoor je ogen open gaan voor zover dat nog niet gebeurd is. Ze hebben zich van de afgoden bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Om slaaf te zijn van de waarachtige, van de levende. Zou je een slaaf willen zijn van een dode God? Nou, wat staat er in Psalm 135? Zo mooi. Welk vers? Vers 13. Nee, vers 15. De afgoden van de heidenvolken zijn van zilver en goud. Werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Er is zelfs geen adem in hun mond. Laat wie ze maken hun gelijk worden. Al wie op hen vertrouwt. Dat zijn de afgoden van de wereld. En vul ze maar in. Jouw afgoden, ik heb een lijstje genoemd, vul ze allemaal maar in. Voor al die afgoden die ik heb genoemd, gelden de waarheden vanuit Psalm 135. Amen. Dat klonk nog mager, maar het is waar hoor, wat ik zeg. En dat is zo belangrijk dat je dat gaat ontdekken. Waarom? Omdat God zich openbaart als de levende. Als de waarachtige. Als degene die volop, voluit betrouwbaar is. En broeders en zusters, als wij de afgoden hebben weggedaan van de troon van ons hart, dan moet daar iets anders voor in de plaats komen. Je kan je afkeren van de afgoden, maar als de Heer Jezus niet op de troon van je hart komt, dan gaat het mis. Wil je het bewijs? Hoef je niet op te zoeken. Maar in Lucas 11, daar staat die geschiedenis van het huis met bezem en gekeerd. Die onreine geest was er weggegaan, maar mag ik het zo zeggen, er kwam niet een nieuwe invulling aan dat huis, in dat huis. Een nieuwe opvulling. En toen bleef het leeg, maar het werd erger dan het eerste. Want de onreine geesten kwamen massaal terug. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Veel mensen zijn bezig om de zonde weg te doen. Te stoppen met afgoderij. Maar als Christus daarvoor niet in de plaats komt, dan word je erger als nooit tevoren. Zou je dat nooit vergeten? Er was een man die mocht zijn getuigenis geven. En toen zei hij, vroeger dronk ik bier en nu sta ik hier. Dat was het. Dat is natuurlijk op zich mooi. Dat kan een hoop ellende door veroorzaakt worden. Maar als dat het alleen is. En een ander zei, ja, vroeger sloeg ik mijn vrouw en nu slaat ik de trom bij het leger der hel. Dat is natuurlijk ook geweldig. Maar als het niet meer als dat is. Als het niet meer is dan een bekering van voetbalveld naar de kerk of zo. Van de kroeg naar de kerk. Broeders, als je afstand doet van, en zusters afstand doet van afgoden. Dan moet er iets anders voor in de plaats komen. Want anders word je erger als nooit tevoren. En dat is altijd belangrijk als je een pastoraal gesprek hebt. Als iemand zijn zonde wil belijden. Dan moet je met hem naar het kruis gaan. Zodat de Heer Jezus binnenkomt in zijn bestaan. En hij op de troon van het hart gaat zitten. Dus als je afkeert, net zoals de Thessalonicenzen van de afgoden. Dan moet hij iets anders voor in de plaats komen. Dienen van God. Ga naar de laatste gedachte. Want weet je wat het mooie van Paulus is? En dan gaan we hard branden. Dat deed het al, maar dan nog meer. Wat zegt hij vers 10? En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Weet je wat hij doet, Paulus? Hij verbindt verleden, heden en toekomst met elkaar. En die gemeente van Thessalonica, die hadden niet alleen afstand gedaan van afgoden. Ze waren niet alleen de Heere God gaan dienen. Maar mag ik het eens zo zeggen? Ze keken voortdurend omhoog. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare. Wat er ook omheen gebeurt. Ik blijf de Heer verwachten. Herken je dat? Daar gaan we wat van uit hoor. De eerste christenen die ik ontmoette in mijn leven met deze levensstijl. Die hebben mij diep geraakt in mijn innerlijk. Het waren verwachtingsvolle mensen. Hoopvolle mensen. En weet je wat hieruit blijkt? Luister goed. Schrik niet. De verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus behoort tot het normale christelijke gemeenteleven. En helaas is dat weggeschreven voor een aantal Maranatha-christenen of mensen die bij Christenen van Israël zitten of zo. Dat slaat nergens op. Het behoort tot het basispakket. De gemeente van Thessalonica verwachtte de Heer Jezus en de brief is geschreven 50 jaar ongeveer na Christus. Toen verlangde ze alweer naar hem. 50 jaar weg. En een brandend verlangen in mijn hart. Dat hij maar weer spoedig zou komen. Nou, wij zijn iets verder dan 50 jaar, of niet? En hoe brandt je hart? Mag ik eens vragen. Heb je een brandend hart? Verwacht je hem? Spurgeon, je weet het, hè? Die keek iedere ochtend naar buiten. Gordijntje weg. Komt de Heer Jezus gewoon. En als hij dat brandende verlangen niet voelde in zijn hart, Spurgeon, dan ging hij op zijn knieën. Heere God, ik ben die verwachting kwijt. En hij bad totdat het weer brandde in de nacht. Weet je wat hij zei? De verwachting van de komst van de Heer Jezus is een soort thermometer van je geestelijk leven. Hoe staat het ervoor? Hoe brandt het? Een graadmeter, een thermometer. Broeders en zussen, en wie verwachten ze nou? De opgestane levensvorst, zegt vers 10. We verwachten de opgestane levensvorst. En je kent dat lied, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Hij leeft, hij spreekt. Maar ik ben ook niet meer bang voor morgen. Wat er nou ook gebeurt. En er gebeurt nogal wat vandaag. En bovenal, we hoeven niet meer te vrezen voor de toekomende toren. Dat is heel belangrijk. De toren van God zal al Gods kinderen niet meer raken, niet meer treffen. Waarom niet? Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling meer. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Lieve mensen, degenen die in de Heer Jezus geloven, zijn de meest gelukkige mensen op deze aardbodem. Die hoeven niet meer te vrezen voor morgen. De toren van God is gestild, waar? Op Golgotha. Toen Christus in onze plaats de toren van God heeft weggedragen. En daarom kan ik nu met verwachting uitzien naar hem. Zoals die gemeente. Amen. Daar gaat het om. Verlangend. Gepassioneerd. Jack, waarom ben je zo hoopvol? Zie je de wereld niet om je? Ja, ik zie het wel. Maar ik laat me niet doorleiden. Ik heb een andere hoop. En die hoop zal me niet beschamen. Het is niet een misschientje hoor, het woord hoop in de Bijbel. Dat is een zekerheid. Gefundeerd in de persoon en het werk van Christus Jezus zelf. In hem ligt het vast. En zie ik om spoeden. Mijn loon is met mij. Hij zal gerechtigheid gaan brengen. Er is verwachting. Voor degenen die op hem hopen. Ik ben gewoon helemaal verknocht aan mijn heiland. Ik ben niet levensmoe. Dat bedoel ik niet, hè? Ik ben niet levensmoe. Ik ben helemaal verknocht aan mijn heiland. Hij is mijn liefste. Hij is mijn alles. Hij heeft mijn lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Ik wil hem zien zoals hij is. En ik zal op dat moment hem gelijk zijn. Zoals zou je daar niet naar verlangen? Beste kom, als ik ooit een boom. Beste kom. Maar leef je ook zo? Dit is leuk, hè, die theorie. Ja, fijn te weten vanmiddag. Nee, het gaat erom dat je eruit gaat leven, want dat verandert je leven. Hoe dan? Nou, en Johannes 3 zegt, wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Ga je merken in je huwelijk. Ga je merken in je gezin. Ga je merken in de gemeente. Ga je merken op een eiland als Urk. Hé, jij leeft zeker in de verwachting dat de Heer Jezus spoedig komt. Ja, hoezo? Nou, jij reinigt jezelf. Je bent iemand waar ik een voorbeeld aan kan nemen. Je wil je smetteloos bewaren van deze wereld. Ja, dat heeft met mijn verwachting te maken. Ja, dat is het gevolg. Wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Het is dus niet alleen naar boven kijken. Maar het is ook van binnenuit veranderd worden. En dan ben ik het met Jacob eens. Het geeft ook een diepe, intense bewogenheid. Omdat de tijd kort is, geeft het bewogenheid om uit te gaan. Hey, wat drijft jou om op vrijdagavond of zaterdagavond naar die kroeg hier te gaan? Nou, Jezus komt eraan. En ik ben gewoon gedreven door zijn liefde en passie die er ook is voor jou. Want als voor mij kan het voor jou zeker. Toch? Nou, dus het verandert je leven. Echt, als je met een, mag ik het even zo noemen, als je met een Maranatha-christen leeft, laten we dan toch maar een etiket plakken, dan ga je merken. Er zijn andere mensen, joh. Dan zeggen ze misschien, joh, jij, dat hebben ze mij een keer, jij komt van een andere planeet. Maar dit gaat iets doen in je omgeving. En ik ben hier zo van onder de indruk. Dit getuigenis, ik ga nou echt afronden. Het getuigenis van deze gemeente in Thessalonica. Nu zegt er iemand, klinkt allemaal erg positief, Jacques. Een beetje ver van de werkelijkheid. Het zou mooi zijn, zijn predikant hier tegen me. Ja, dat is allemaal wenselijk, jongen. Dat fijn als ik zeg, nee, zo is het. Zo, ik geloof dat het staat. En ik geloof wat er staat, dat de waarheid is. Ik wil eruit leven. Ik wil de krachten van in mijn leven ervaren. Wat hier staat. Kan vandaag nog. Maar iemand zegt, ja, maar zij verkeerde zeker in comfortabele situatie. Echt, en met je comfortzone. Nou, wat staat er? Daar wil ik het laatste accent op leggen, maar dat is eigenlijk de kern van de boodschap. Waren die omstandigheden zo rooskleurig? Ging het die Thessalonicenzen van een leien dak? Dan moet je kijken wat er in vers, wat is het? 6 staat. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. Broeders en zusters, het getuigenis, het normale christelijke gemeenteleven, waar ik vanmiddag iets over heb gedeeld, dat werd gepraktiseerd te midden van veel verdrukking. Wil je daar een streep onder zetten in je buik? Het is niet zo van, ja goed, logisch dat die gemeente zo bloeit, joh. En groeit. Dat is toch logisch? Nee, is helemaal niet logisch. Het is een wonder van God, want ze verkeren te midden van veel verdrukking. Wat is verdrukking? Wat is verdrukking? Nou, verdrukking is dit. Heel eenvoudig samengevat. Alles en iedereen, waardoor het volgen van Jezus je moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt. Ik ga hem herhalen. Verdrukking is dit. Alles en iedereen, waardoor het volgen van Jezus je moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt. Dat is verdrukking. Broeder Anne van der Bel, die kennen jullie wel, hè? Van Overdoor, denk ik. Anne van der Bel heeft gezegd, jaren geleden, dat wij ons moeten gaan voorbereiden op vervolging. En er zaten er een paar, die zaten wat smalend te lachen. Ik dacht, ach, weer een idee van Anne. Hij heeft wat nieuws zeker. Maar ik geloof dat hij gelijk heeft. Ik denk dat wij hier met vervolgingen te maken gaan krijgen. Vele lachten. Maar weet je wat hij bijvroeg? Hij stelde deze vraag. Hij zegt, zijn wij het waard om vervolgd te worden? Kijk, als je zomaar een beetje je leventje leeft. Maar als je dit leven leeft, bekeren, dienen en verwachten, dan gaat er wat gebeuren in je omgeving, hoor. En ik denk dat wij nog weinig vervolging hebben, omdat er weinig radicaliteit in de christenheid ook in Nederland is. Van welke kerk je dan ook bent of gemeenschap. Er is lauwheid in ons land onder de christenen. En als je een beetje enthousiast bent, en ik spreek uit ervaring, dan krijg je al snel het verwijt, ach Jacques, niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos, een beetje zo tussenin, joh. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar dat kenmerkte niet het leven van de Thessalonicenzen. Ze waren in verdrukking, broeders en zusters. Een toegewijd en radicaal leven voor de Heer Jezus leidt tot vervolging en verdrukking. Dat is al in de game. En dit kan je ervaren in je huwelijk al. In je huwelijk al. Ik heb wat mensen in de nazorg die strijd hebben in hun huwelijk. In je gezin, in je familie, op je werk. Gewoon in die kleine omstandigheden, die setting, in je studiekring. Je kan het zelfs ervaren in je kerk. In je eigen gemeente. Maar ik denk, en dat is misschien wel profetisch, de overheid die gaat ons steeds minder ruimte geven. Er komt wetgeving die ons, voor zover die allemaal niet is, maar dat wordt nog erger, verdrijft naar de rand van de samenleving. En dan dat getuigenis vast blijven houden in Thessalonicenzen 1, 1 tot 10. Ben je nou nog enthousiast? Ik geloof, als wij achter Israël blijven staan, want er is veel antisemitisme vandaag, ook in de kerk in Nederland. Maar als wij ervoor kiezen om achter Israël te blijven staan, dan zullen wij in de smaad van de Joden delen. Echt. Dan krijgen we steeds minder ruimte, omdat Israël, omdat de God van Israël, minder ruimte krijgt. En dat delen wij. In de smaad van het volk. Maar staan we nog achter? Blijven we erachter staan? En dan dit, de opkomst van de islam. Ik hoop dat je het nieuws een beetje gevolgd hebt met al die vluchtelingen. En laat het heel duidelijk zijn, voordat ik allerlei mailtjes krijg. Ik ben absoluut voor hulp aan vluchtelingen, wat terecht is en wat echt nodig is. Laat het heel duidelijk zijn. Maar ik geloof zelf dat er een heel plan achter zou kunnen zitten. Dat is eindtijd, daar geloof ik echt in. Dat is niet doen, denk ik. Hè? Maar ook de ISIS, hoe die infiltreert in landen in Europa om van binnenuit te gaan aanvallen. Verderf te gaan strooien. Ik denk dat die tijd aanstaande is. We moeten oplettend zijn. Onze ogen open houden voor het profetische woord. Maar ik geloof daarin. En dan het getuigenis van de gemeente in Thessalonica. Zal dat woord met blijdschap aangenomen. Te midden van veel verdrukking. Hoeveel zouden hier nog zitten? Hoeveel zitten er vandaag? 200, 250? Hoeveel zouden er nog zitten volgende week? Als je dit weet. Daar gaat het om. Daar gaat het om. De reformatorische baptistengemeente komt samen sinds 23 november 2014. Veel is in kannen en kruiken. Er ligt een grondslag, er is een fundament, er is een reglement, er is van alles. Maar mag ik nou eens vragen, wat is nou het getuigenis van deze gemeente? Belangrijk hoor. Allerbelangrijkst. God zoekt een gemeente die bidt en die waakt, die brandt voor de Heer Jezus Christus. Zoals in Thessalonica. Bekering, dienen en verwachten. Dat is het normale christelijke gemeenteleven. En ik bedoel dat niet schoppend, maar heel ernstig. God neemt geen genoegen met een geordend kerkelijk leven. Met een zuivere leer of met veel activiteiten. Hij verlangt een gemeente die voor hem leeft en die voor hem strijdt en die trouw zal blijven tot het einde. Die een vurig verlangen heeft naar de komst van de Heer Jezus Christus in de lucht. En die uitgaat met passie en bewogenheid naar een wereld verloren in zonde en schuld. Is dit het getuigenis van de gemeente? Want ik geloof echt dat God alleen hier zijn zegen over gaat geven. Over brandende hart. Die niet meer voor zichzelf leven. Het normale christelijke gemeenteleven. Leg je leven ernaast persoonlijk. Laten we hierover nadenken de komende tijd. Ook voor de gemeente collectief. God zoekt vandaag. Brandende harten. Vandaag. Morgen. Ja, tot de dag dat hij komen zal. Met macht. En majesteit, wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. En hij die van deze dingen getuigt zegt, Zie, ik kom spoedig. Maranatha.